Oh ja, wacht. Wat ik wel heel erg leuk vind, dat als we straks Marlon... als wij zeggen welkom Marlon, dat komt wel. Dat we dan allemaal even een applausje geven. Ja? Dat we een beetje het idee hebben dat er wat mensen in de zaal zitten. Goed zo. We gaan verder.
Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven.
En wat ontzettend leuk dat je weer met ons meekijkt of luistert naar de legendarische podcast Mag ik bij je aankloppen? Episch zou ik bijna willen
zeggen. Deze zeker, hè?
Ja. Inderdaad, 82 afleveringen hebben we er al op zitten en de 83ste staat voor de deur. Dennis, hoe is het met je?
Ja, goed.
Je ziet er ook goed uit.
Dank je, jij ook.
Dank je wel.
Maar weet je wat het allermooiste is? Eindelijk, na 82 afleveringen, hebben we het een keer buiten de deur gezocht. Ja. We zijn één keertje buiten de studio geweest, in de hal, bij de 50ste. Dat weten mensen denk ik nog wel. Maar we zijn nu, waar zijn we nu?
Ja, in het Westerkwartier. Ik zou zeggen, Westerkwartier laat je horen. Nou lijkt het bijna net alsof het hele Westerkwartier is uitgelopen. Maar voor de mensen die de podcast luisteren, ik zal even uitleggen hoe de setting is, hoe het hier uitziet. We zijn hier met een mannetje of 50 ongeveer samen. En iedereen zit hier met een hele kekke koptelefoon op zijn hoofd of haar hoofd. En kan dus eigenlijk heel intiem meeluisteren wat er gebeurt in deze podcast. Voelt het ook een beetje intiem aan, alsof jullie erbij zijn? Ja, hè?
Ja, iedereen,
wel mooi, hè?
Iedereen knikt, ja.
Ja, dus iedereen zit hier met een koptelefoon op. Hoe tof is dat? Zo'n silent disco koptelefoon.
Ja, dat is echt heel leuk.
Ja, echt een unicum dit.
Want wij zeggen wel eens, hè, want we hebben wel eens, dat is even een soort inside joke. Ik zeg wel eens, zullen we gewoon een keer zonder hoofdtelefoon doen? Want dat ziet er toch niet uit op camera? En dan zeg jij altijd, nee, zeker ook voor de gast, als je hoofdtelefoon op hebt, zit je veel meer in het gesprek. En dat is echt een feit.
Ja.
Ja. Nou, dan zullen we die vermaledijde, hoe zeg je dat? Dat ding maar eens ronddraaien.
Draaimolen.
Draaimolen, dat woord zocht ik.
Rondje rond de tafel met Dennis, Klaas-Jan en
Marlon Mark Wat, geboren in Uithoorn, in Randstad. Ik ben 1 april 1978 geboren en ik heb een prachtig mooi gezin en ik ben voor mijn vrouw naar het noorden verhuisd.
Kijk, nou, daar is die dan mensen, Marlon! Het is wel echt een warm welkom, hè?
Ja, fantastisch. Normaal is het met een kleine setting, maar het is even wennen ook voor ons. Maar aan de andere kant...
Dit is superleuk dit.
Denk groter, hè?
Ja. We vinden het echt heel erg leuk dat jij achter de microfoon plaats hebt genomen om je verhaal te doen. Want we zijn heel erg benieuwd naar wie je bent, naar wat je hebt meegemaakt.
Ja, mooi.
Dus dat gaan we zo dadelijk horen. Maar we hebben altijd eerst traditioneel een vraag van de aflevering. En de vraag van deze keer is, welke persoon heeft het meeste invloed gehad op jouw leven?
Nou, mag jij beginnen, Dennis?
Ja, we hebben afgesproken van tevoren, we gaan niet zeggen Jezus.
Nee.
Want dat is natuurlijk met stip nummer 1. En toen dacht ik, ja, wie dan? Want ik heb er best wel wat. Ja, en dan ga ik toch mijn vader zeggen.
Oké.
Mijn lieve vadertje, die mij heel veel heeft voortgeleefd. En dan heb ik het met name over altijd klaarstaan voor de ander. Altijd liefdevol zijn. En ik weet niet zo goed, ik weet niet zo goed wat ik daarover moet zeggen, maar mijn hart begint te gloeien als ik aan hem denk. En ik hoop ooit dat mijn kinderen, als ze ooit een podcast gaan opnemen, en ze later net zo oud zijn als ik, dat ze hetzelfde zeggen. Dat is een beetje de legacy, de erfenis die ik echt prachtig vind aan mijn vader. Ik ben blij dat hij nog leeft.
Ik vind het een schitterend antwoord.
Kun je daar overheen? Of denk je van nou...
Nou, die van mij leeft niet meer. Mijn vader wel, maar niet de persoon die het meeste impact op mijn leven heeft gehad. Dus, want daar kan ik niet omheen. Dat is mijn vrouw geweest. Mijn vrouw is 6 jaar geleden overleden ongeveer. Heel toevallig, ik liep hier naar binnen en ik kreeg een melding op mijn telefoon. En daar popte een foto op van het eiland Alcatraz bij San Francisco. Mm. U kent het eiland misschien wel, uit Bassie en Adriaan. En... Ja.
Dat was ook direct mijn gedachte.
Ja. Nee, want ik heb 6 jaar geleden heb ik nog een reis met haar gemaakt door Amerika heen. Dat was haar laatste wens. Zij was ziek. Ja. En ik denk als ik haar niet had ontmoet, dan weet ik niet of het helemaal goed met mij was gekomen. Nee. Want achter iedere zwakke man staat natuurlijk een sterke vrouw. Ik zie een aantal mannen knikken en ik zie een aantal mannen van... Nou, bij ons thuis is het andersom. Maar,
zeker een aantal vrouwen knikken.
Ja, precies. En dat gold voor mij ook. Dus
bijzonder.
Ik kijk met heel veel liefde terug op de 10 jaar dat we samen zijn geweest. En ik had het niet willen missen.
Nee.
Nee. Nee, dat is wel een keerpunt in mijn leven geweest. Ja. Ja.
Nou, mooi antwoord. En een mooi mens.
Absoluut.
En jij, Marlon?
Ja, mijn moeder. Mijn moeder is heel belangrijk voor mij geweest. Ja, ik heb op 16-jarige leeftijd, tenminste toen ik jonger was, 9 jaar, was ook mijn getuigenis. Ik ben 22 september gedoopt. En volmondig ja mogen zeggen.
Ja.
Ik heb op 9-jarige leeftijd heb ik kennis gemaakt met het geloof in de Pinkstergemeente. Daarna met mijn moeder samen heel veel erheen geweest, tot mijn 16e. En tot mijn 16e heb ik heel veel vrienden verloren. In een half jaar tijd is mijn leven op zijn kop gezet. Toen ben ik van God losgeraakt. Ik heb God vervloekt. Ik heb hem aan de kant gezet. En ik zie achteraf dat God mij een zwemvest omdeed. En die heeft mij de wijde wereld ingeschopt. En als mijn tijd is, haal ik jou weer op.
Hij heeft je altijd vastgehouden.
En al die tijd heeft mijn moeder biddend voor mij daar klaargestaan. En zij had altijd gezegd, maakt me niet uit hoe je thuis komt of wat er ook gebeurt. Mm. De deur is open. En maakt niet uit hoe je op dat moment eraan toe bent, maar de deur is open. En zij heeft altijd biddend om mij heen gestaan.
Zo belangrijk, hè?
Ja, achteraf zie je dat pas. En dat is dus de vrouw in mijn leven die mij er doorheen gesleept heeft. En samen met God uiteindelijk mij weer teruggebracht heb. Hier in Noordhorn, in een warm nest. Waar mijn vrouw inmiddels mijn sterke tweede persoon is. Die mij,
prachtig.
Ja, zeker.
Ja, dat is heel mooi. We onderschatten nog wel eens hoe belangrijk het is om te bidden voor onze familieleden.
Ja, dat is misschien wel een goeie. Misschien vergeten we dat wel eens.
Ja, ik was afgelopen vrijdag bij de senioren community. Daar word ik 1 keer in de zoveel tijd uitgenodigd om, jij ook wel eens, om wat te vertellen. En toen hadden we het ook over, ik heb het gedeeld over roeping. En dan ging het ook over iemand die was al de 90 gepasseerd. En die zei, ja, ik ervaar eigenlijk niet zoveel roeping meer. Het enige wat ik doe is dat ik zo nu en dan bid voor mijn taxichauffeur. En ook voor haar kinderen. En toen dacht ik, ja, dat is... Ik weet nog dat mijn oma, die heeft er, ik geloof echt dat mijn oma een hele grote invloed heeft gehad op het feit dat ik tot geloof ben gekomen. Dus onderschat dat niet.
Ik vind dat sowieso een mooie vraag, ook om op tafel te leggen. En ook voor de mensen die kijken of luisteren, waar bid jij
of
voor?
Of hier aanwezig zijn.
Ja, waar bid jij voor? Dat is wel een. Ik ben daar best wel veel mee bezig de laatste tijd. En omdat je, nou ja, het is gewoon mooi om je open te stellen voor wat je tegen kan komen in het leven. En ik moet even denken aan een ontmoeting die ik deze week heb gehad. Ga ik heel kort vertellen. Ik was deze week in Tsjechië om verschillende redenen. Onder andere omdat ons alle Donar, de basketbalclub uit Groningen, daar speelde. En ik ging daar verslag van doen. En ik belandde in Praag aan een bar. En ik kwam in gesprek met de barman. Ja, het was erg fijn om daar te zijn. De barman was had een keppeltje op. Dus die was openlijk Joods. En ik had een bijzonder gesprek met hem. En opeens kregen we allemaal raakvlakken. Onder andere dat zijn moeder uit Baltimore kwam.
Oh ja,
waar
ja.
Mijn favoriete American voetbalteam natuurlijk vandaan komt. Het is trouwens Super Bowl vannacht, wisten jullie dat?
Ja. Ja.
Blijven jullie op?
Nee.
Ik wel.
Ja.
En toen kwam er een andere jongen ook aan de bar zitten. En we kwamen in gesprek en hij bleek ook Joods te zijn. Dus die jongens hadden ook gelijk een raakvlak met elkaar. En we kregen een supermooi gesprek over, hoe zij op dit moment door het leven moeten gaan. Wat er allemaal gebeurt in Israël. En op een gegeven moment kwamen ze erachter dat ik christen was. En toen ik wegging, dacht ik ga gewoon de vrijmoedigheid nemen om te vragen of ik voor ze mag bidden. Of ik mag bidden voor hun thuissituatie, voor hun gezinnen daar, voor hun familie daar. En toen liep ik terug naar mijn hotel en toen dacht ik, wat een wonderbaarlijke avond weer. Je gaat gewoon ergens zitten. En ik had al gevraagd vooraf, toen ik wegging naar Tsjechië, van nou, als er wat moois mag gebeuren, Heer, wilt u erbij zijn? En dan gebeurt ook zoiets.
Ja.
Weet je, het is zo mooi om in gebed en geloof gewoon door het leven te wandelen.
Ja.
En of dat nou... En ieders leven zit anders in elkaar. Dus al die paden lopen anders. Hè?
Ja, zeker.
Dus voor iedereen ligt er wat anders klaar. Maar ik dacht wel misschien wel een mooi voorbeeld om even te geven.
Ja. Heel tof.
Ja. Maar het gaat eigenlijk niet om mij in deze podcast. Het gaat om jou. Het gaat om de gast. Marlon, kun je eens beginnen bij het begin?
Welk begin?
Je eerste jaren, je jeugd?
Hoe mijn eerste jaren in jeugd. Ja, mijn jeugd waren onbezorgd. Thuis. Buiten was het minder. Ik heb een pestverleden. Ik was een mooi klein dik propje. En dat was altijd natuurlijk het ideale mikpunt. Hè, voor, dus ik heb echt best wel een eenzame tienerjaren gehad en jongerenjaren gehad. Dat was misschien ook wel dat je dan gaat zoeken naar genegenheid, geborgenheid. En nou, als er ergens geborgenheid te vinden is, dan is het wel in de kerk. Ik bedoel, daar is toch altijd wel liefde. En daar straalt de liefde altijd wel uit. En dat is ook wel waar ik me op dat moment heel erg goed thuis voelde, zeg maar. Mijn ouders waren er altijd voor me. Ik heb een goede broer, maar die was altijd wel een echte broer. Dus die was ook wel hard voor mij. En dus ik heb altijd ook wel geleerd om zelf keuzes te moeten maken in het leven. En dat is, nou, dat lopen we nu in ons huwelijk nog wel eens tegenaan. Hm. Dat ik dan een keuze gemaakt heb en dat de vrouwen dachten van, nou, had je mij niet misschien even mee moeten nemen in die keuze? En dat maakt het soms wel eens ingewikkeld en lastig. Maar goed, dat geeft niet. Bedoel, daar vinden we ons weg ook wel in. En dan merken we ook wel dat God daarin ook wel werkt. Hè, maar dat, ja, dat heeft wel geplaatst waar ik uiteindelijk toen terecht ben gekomen. Zelf keuzes maken. En achteraf zie je dan wel dat God dan ook wel daar ook weer sturing in geeft. En dat hij dan ook wel weer leidt, zeg maar. Hè? Dus.
Ja. Hey, ik heb ook jouw getuigenis nog even gelezen. Die bij jouw doop die je hebt gegeven.
Ja.
Wij hebben het in deze podcast altijd over wat je met God hebt meegemaakt, maar ook wat je niet met God hebt meegemaakt.
Ja.
Dat laatste, zou je daar eens op kunnen inzoomen?
Wat ik niet met God heb meegemaakt?
Ja.
Nou ja, wat je mee hebt gemaakt waar God niet bij was?
Ja, ik heb heel veel houseparties afgelopen toen ik jong was. En dat was een gouden tijd. Je gaat natuurlijk als jongere en als jeugd ga je natuurlijk je loszetten van je ouders. En dan ga je natuurlijk extremen opzoeken. Want je bent aan het aftasten, je bent je grenzen aan het afbakenen. Dat hoort ook bij jong zijn. En daar heb ik echt wel hele leuke tijden gehad.
Ja, jij bent wel vol, ik zet even naar je geboortejaar te kijken, maar natuurlijk vol in de jaren 90 opgegroeid.
Ja, Australians. Ja, zeker, de kale kop.
DJ
zeker.
Paul Elstak.
Paul Elstak, ja. Masters of Hardcore.
Oh, en, kijk eens.
Ja. Dus ik was wel een van die kale jongens met van die hele grote pupillen die dan eindeloos door kon dansen, zeg maar.
Oh, serieus?
Ja, dus dat is ook wel een deel van mijn jeugd. Ja. Geeft ook wel weer dat je je eigen kinderen daarin ook wel kan voorleven. En kan vertellen wat de gevaren zijn van het jong zijn. En van altijd alles willen proberen.
Het was een heftige tijd.
Het was een zeer mooie tijd. Ik kijk achteraf maar terug toen, op een mooie tijd.
Ja, toen kwam er een moment dat het nog mooier werd.
Ja, toen kwam de tijd dat het nog mooier werd.
Dat is natuurlijk nog veel interessanter om over te praten.
Ja, dat moet ook wel in deze podcast.
Ja, dit is uiteindelijk door de house scene ben ik uiteindelijk aan het feesten geraakt. Doordat ik met een meisje ben samengewonen en op een flat woonde. En ik voelde me redelijk eenzaam. Ik deed niet zoveel meer, een beetje gamen. En het was de drugs liep wel redelijk als een rode draad in mijn leven.
Jo.
En toen had ik op een gegeven moment het gevoel van ik moet weer een keer naar de kerk. Nou, dat was dus uit achteraf de biddende moeder die altijd achter mij stond.
Hoe oud was je toen? Even voor
23.
23?
Ja, 23.
Dus je hebt echt 7 jaar of zo heb je echt...
Ja, van God los geweest. Ja. En heel diep gegaan. Maar goed, altijd daar wel geweest. Millennium, nou wie kent Millennium niet? Daar ging je even flink los.
Ja.
Dus ik had echt een feest die gedacht. Ik denk niet dat ik het overleefd had achteraf gezien. Maar goed, ik werd 2 weken voor die tijd opgenomen met blinde darmontsteking. Ja, dank u wel God. Dus ja, ook daarin zie je achteraf dus wel hoe God werkt.
Ja.
Dus het is soms heel makkelijk om gewoon lekker je ding te doen. Maar ik heb wel vertrouwen, ook in mijn eigen kinderen, dat God wel zorgt.
Ja.
En dat je soms ook als ouders misschien een stapje terug moet doen. Ja. En laat ze maar een keer op hun bek gaan. Je kan ze niet overal voor boenen.
Dat zeker niet.
Je mag er wel op vertrouwen dat God hun altijd vasthoudt en meeneemt.
Ja. Dus. Was God nog ergens in die periode? Als je op zo'n houseparty staat, want je hebt... Je hebt al aangegeven, ja, ik vond de kerk altijd een hele fijne plek toen ik klein en toen ik jong was.
Ja.
En kan het zijn dat God dan helemaal weg is?
Op dat moment voor jezelf wel.
Oké. Okay.
Ja, voor jezelf wel. Want dan is het gewoon lekker, je doet je ding en je komt 's morgens om 8 uur van de houseparty. En dan ga je nog naar een afterparty en dan kom je 's middags om 1 uur ga je een keer op bed. En dan weet je van voor niet dat je van achter leeft. Ja, dus God is dan niet echt meer bewust aanwezig.
Deed je het omdat je dat heel tof vond? Of deed je het ook omdat het een soort van vlucht misschien was?
Echt vluchten.
Oké, okay, waar vluchtte je voor?
Pijn. Pijn, ja. Dat de emoties die ontstaan zijn bij het verlies van vrienden. Dat je dan, dat deed gewoon heel veel pijn. En heel veel pijn naar God toe. En dan ga je vluchten in verdovende middelen, seksualiteit, noem maar op. Je gaat vluchten om maar die pijn weg te drukken. En dat is wel iets wat je dan later zie je dat.
Wat goed dat je dat inderdaad uiteindelijk hebt onderkend. Maar toen was je 23 en toen kwam je in de kerk.
Ja, ja toen ben ik. Ik had zoiets, ik moet weer een keer naar de kerk toe.
Ja.
En dus ik heb mijn moeder gebeld van nou, ik wil wel een keer zondag mee. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Ik ben toen met mijn moeder weer mee naar de kerk gegaan. En nou, ik denk dat binnen 2 weken was mijn relatie liep op de klippen met dat meisje wie ik toen samenwoonde. En ik heb 4 weken later mijn prachtige vrouw Kalinda leren kennen. En ik zat voor het werk hier in het noorden. En zij werkte in de Waterwolf. Dus de camping. Wij zaten voor werk hier in het noorden. En daar was een feestje en zij liep daar in de bediening. Dus ik zei, ik wil jouw nummer wel. Ja, zegt hij, ik mag van mijn baas mijn nummer niet geven.
Wat een vrijgevigheid.
Ja, ik ben natuurlijk de westerling, dus ik heb een bierveldje gepakt, mijn nummer opgeschreven. Ik zei, nou, dan heb je hier mijn nummer, dan bel je mij maar een keer.
Zo.
Ja, weet je. En dat was nog de tijd van MSN en van sms-berichten sturen. En toen hebben we een tijdje wat contact gehad, een keer stappen. Dus toen zijn we naar de film geweest en hartstikke leuk. En de derde keer dat ik met haar uitging, ben ik eerst naar het Stadspark gereden. En toen heb ik haar mijn leven verteld. En dat komt heel dichtbij.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja.
Ik ben God dankbaar dat zij er doorheen kon prikken.
Mm-hmm.
Zij heeft mij... Ik heb haar verteld wat ik deed. En ik heb ook gezegd, je moet me een kans geven. Ik heb maar 1 kans nodig. En die heeft ze gegeven.
Wauw.
En toen ben ik rechtsomkeer gegaan. Ik heb elk weekend reed ik hier naartoe. Ik heb binnen een jaar tijd even onze schulden afbetaald. Of mijn schulden. En toen kwam onze prachtige dochter.
Hmm. Wat een mooi man.
Ja.
Zit jouw vrouw toevallig in de zaal of niet?
Nee. Ik heb gevraagd of ze er niet bij was zijn.
Oh.
Ja, omdat ik dat...
Ja, logisch. Dat snap ik.
Mag ze wel kijken of luisteren?
Ja, zeker.
Ja, okay.
Ja, zeker.
Ja, dan even zo even alle...
Ik ben nogal een botte boer. Ik heb van de week, zei ik tegen haar, ik ben benaderd voor de podcast, maar het is beter dat je niet komt. Dus die kreeg ik vanmorgen ook nog terug gepareerd door haar. Dus het was niet zo heel slim.
Nee,
ik had liever gehad dat ze er wel bij was. Maar goed, ik ben zelf dan... Nogal,
ze kan dat terugluisteren.
Ja, maar dan kom je weer terug bij wat ik als kind geleerd heb. Zelf keuzes te maken zonder anderen daarin mee nemen. Dit is typisch zo'n voorbeeld. Dan roep ik wat en dan achteraf denk ik van shit, dat had niet gemoeten.
Nee.
Maar goed, het is wat het is. Dus,
ik ben nooit te oud om te leren.
Nee, zeker niet.
Deze getuigenis is natuurlijk ook weer een oproep tot openheid. Hè?
Ja.
Ja.
Leg het maar gewoon neer. Want het heeft geen zin om het in het verborgene te houden.
Nee, dat klopt.
Ja.
Ja.
Hey,
ja.
wat we gaan best, dat hebben we wel vaker. We gaan wat kriskras door je levenslijn heen, zeg maar.
Ja.
Kun je ook eens vertellen wanneer en hoe je de eerste stappen over de drempel van de Stadskerk deed?
Nou, dat is voor ons, 2 jaar, 3 jaar geleden, denk ik. En wel eens een keer naar een dienst. Kijk, ik heb natuurlijk evangelisch bloed. Dus dat maakt het voor ons wel wat soms wat wrijving. Mijn vrouw is vrijgemaakt, opgevoed.
Ja.
En ik heb eigenlijk de laatste...
Heb je er weer een?
ik heb 10 jaar lang wel de wens gehad om naar de Stadskerk toe te gaan. Omdat ik mij daar meer thuis voelde. Omdat ik heb een heel dienend karakter. En dat maakt ook wel dat je graag je wil inzetten. En ik liep tegen wat muren aan binnen de gereformeerde kerk. Mm-hmm. Alleen mijn vrouw die was er nog niet aan toe. Dus dan zie je ook weer hoe God werkt. Die heeft mij wel 10 jaar lang de kracht en energie gegeven om wel mij in te kunnen zetten binnen de vrijgemaakte kerk. Mij als getuige ook mocht inzetten daar. Ja. Dat zie je ook weer achteraf. Dat je gewoon je mag bruisen van liefde en van Gods genade, zeg maar. Dus ook daarin is het niet zonder reden geweest dat we daar geweest zijn. Hè? Dus, ja.
En die heb je afgelopen september laten dopen.
Ja.
Hoe is dat proces gelopen?
Ja, dat was al een wens. Toen ik 16 was, wilde ik gedoopt worden. Toen is de oudste in de gemeente, die hebben dat toen wat tegengehouden. Die vonden mij toen nog te jong. Een half jaar daarna ben ik volledig ontspoord. Dus ook daarin voorziet God. Ja. Heeft hij de oudste gebruikt om daarin de juiste keuzes te maken, denk ik. En mocht ik dan nu uiteindelijk na 30 jaar toch het doopbad betreden. Dus voor mij was het echt een bewuste keuze om alles achter mij te laten. Mijn oude leven achter me te laten en het alleen nog de mooie dingen eruit te gebruiken als getuige voor wie Jezus is en wie God is.
Mooi hoor.
Ja.
Mooi.
Ik wil toch nog even naar iets anders terug merk ik, omdat het wel een vraag is die al 2 keer in mijn hoofd voorbij kwam. Want ik denk dat er best wel... Het zou kunnen zijn dat hier mensen in de zaal zitten, maar ook mensen die kijken of luisteren naar deze podcast, die misschien wel worstelen met het je toevlucht nemen in die verdovende middelen. Omdat het pijn is. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Welke stappen zouden zij moeten zetten om daarvan af te komen en Jezus te omarmen ten volle?
Ja, dat begint waar we in het begin al mee begonnen. Dat is gebed. Weet je, uiteindelijk ons hele geloof draait om overgave. Hmm. En wees niet bang voor het niet in bezit kunnen zijn van verdovende middelen of niet je seksuele behoeftes voldaan te krijgen. Het begint met op je knieën gaan en je over te geven aan God en gewoon vragen van nou Heer, ik weet het niet, maar doet u het maar in mij.
En wat als je dan niks voelt?
Dan nog moet je het nog 100 keer doen. Mm-hmm. En dat, uiteindelijk, God luistert altijd. En ook al zie je het niet en voel je het niet, God luistert altijd. En dat is net als met ziekte, het is heel lastig. Ik weet niet hoe het is als het uiteindelijk mij zou treffen. Maar ik zou het wel heel mooi vinden om dan ook nog dit getuige te mogen zijn. Ja, ik vind een levend voorbeeld van King Aban, als ik zie hoe zij tot het einde toe God aanbeden heeft. Ik hoop dat ik ook zo uiteindelijk mijn einde mag gaan bereiken. Ja. En gewoon vol overgave. En we hebben toevallig gisteren een broeder uit de gemeente begraven. Ja. En die was ook gewoon niet in angst leven. En ik hoop ook echt dat God mij dat geeft totdat ik uiteindelijk naar hem toe mag gaan. Gewoon geen angst. Want als God voor jou is, wie is dan tegen jou?
Ja.
Terugkomende op de verdovende middelen. Het is op je knieën blijven gaan. Maar dat geldt voor jou en voor jou. Dat geldt voor iedereen. Het is continu weer misstap maken en weer op je knieën gaan. En weer teruggaan naar God. En van ik weet het niet, ik vergeef me. Weet je, en gewoon weer verder gaan. En God die leidt altijd.
Ja, en wat als die misstap maar blijft komen?
Ja, dan moet je maar blijven op je knieën vallen. Totdat de vellen erbij hangen.
Ja.
Ja, dat is wat het is. We zijn uiteindelijk ook gewoon mens.
Ja.
En je mag ook gewoon keihard op je bek gaan. Dat is ook hoe God is. En ik heb God vervloekt voor van alles nog wat. Maar ook ik mocht gewoon weer terugkomen.
Als je God moet samenvatten, hè, wat betekent hij voor jou?
Gewoon alles. Als ik om me heen kijk alleen al. God ademt de natuur. Maar ook gewoon mijn kinderen. En als ik gewoon de mensen om me heen kijk. En als ik nou hier aan tafel zit. En als ik zie waar God mij uiteindelijk gebracht heeft in het leven. En als ik op naar mijn werk ga, dan kom ik op het werk. Dan heb ik soms de mooiste gesprekken met mensen. Gewoon over wie God is. En wat God doet in mijn leven. Maar ook in ieder ander leven.
Ja, deze podcast is natuurlijk wel een hoogtepunt.
Dit is wel een van de hoogtepunten. Zeker. Ja, ja. Ja. Ja.
Een eikpunt in je leven.
Ik vind het wel heel mooi dat ik hier mag zitten. Ja, zeker. Ja. Ja.
Hey, als jij terugkijkt naar de afgelopen 30 jaar. Vanaf het moment dat het ontspoorde, zeg maar.
Ja.
Wat zou je anders doen? Als je het over kon doen?
Helemaal niks. Nee, ik ga echt niks over doen. Nee, want dit is wel de weg die God met mij wilde gaan.
Ja.
En als ik dit weg niet had gewandeld, sta ik nu niet waar ik nu sta. Dus nee, God heeft met alles een plan. En ook al gaat iemand heel diep en al raak je iemand kwijt. Maar God heeft met alles een plan. En dat is, wij hebben met onze vriendengroep hebben we de Bijbelstudie van Job gedaan. En dan aan het einde God bij Job komt en zegt, wie ben jij om mij de verantwoording te roepen? En dat is zo. Wij hoeven God niet te verantwoorden. En hoe zwaar het soms ook is. Ja. Het hoeft niet altijd leuk te zijn, hè?
Nee.
Dat is ook God. En het is niet altijd, altijd prettig om in het leven dingen mee te maken. Nee, maar dat is wel wie God is. Hè? En hij gebruikt alles ten goede.
Ja.
Weet je, dus het is voor ons mensen, vooral in de westerse wereld, wij willen alles maakbaar hebben. Ja, dat is heel ingewikkeld, wat God maakt. En de mens zwoegt en of de mens zwikt en de Heer beschikt. Ja. Dat is ook hoe het is.
Ja.
Weet je, en wij moeten accepteren dat soms dingen anders gaan dan wij dat graag anders zouden willen zien. En dat is wel ingewikkeld.
Ja, maar het klinkt alsof jij het aardig doorleefd hebt.
Nou, dat maakt dus wel, door het leven wat ik geleefd heb, waar ik nu sta, maakt wel dat je als je het doorwinterd hebt en doorleefd hebt, ben je dankbaarder voor waar je staat dan wanneer jij altijd maar traditioneel naar de kerk bent gegaan en uiteindelijk je dingetje gedaan hebt. Ja. En ik denk dat ik gun iedereen dan dat hij de keihard op zijn bek gaat. Maar goed, dat is natuurlijk wel een beetje...
Ja, maar ik begrijp. Ik denk dat we allemaal wel begrijpen wat je bedoelt.
Ja, dus...
Ja. Kijk niet te veel terug, hè. Maar gebruik de dingen die je hebt meegemaakt ten goede. Dat is eigenlijk wat jij zegt.
Absoluut.
Leef niet vanuit schuld. Dat is ook een hele goeie.
Ja, absoluut.
Het is een beetje jammer, maar we moeten echt naar het volgende item toe gaan, hè. Ik had nog wel veel meer vragen, maar dat is hem oké. Voor straks misschien.
Oh, kunnen ook een keer gewoon samen een biertje drinken.
Kijk, precies.
Ja, daar ben ik niet zo van. Dat hoeft niet.
Nee. Zullen we naar Roelof toe?
Ideeën. Ideeën doen ertoe. Daar werd ik laatst weer even aan herinnerd toen ik het Techno-Optimist Manifesto van Marc Andreessen las. Het Techno-Positieve Manifest. Marc Andreessen is een echte veteraan van Silicon Valley. Zo'n start-up, tech bro, multimiljonair. Een mini-versie van de Zuckerbergs, Musks en Jobsen van deze wereld. Het manifest dat Andreessen geschreven heeft, geeft een aardig inkijkje in de denkwereld van dit soort mensen. Ik waarschuw meteen maar even, volkomen mesjoggen en losgezongen van de werkelijkheid. Het manifest is pagina's lang, veel te lang. Het begint pakkend. We are being lied to. Er wordt tegen ons gelogen. Vertel me meer. De leugen zou zijn dat ons verteld wordt dat technologie slecht is. AI, smartphone gebruik, banenverlies door robots en zo, dat horen we inderdaad wel eens. Nou, technologie is niet slecht, maar goed. In de overbodige en met drogredenen gelardeerde brei die hierop volgt wordt, iedere nuance, ieder bestaan van morele, ethische of praktische dilemma's ontkend. Luister maar. Wij geloven dat er geen materieel probleem bestaat dat niet met technologie opgelost kan worden. Wij geloven dat maatschappijen, zoals haaien, groeien of sterven. Wij geloven dat al het goede het gevolg is van groei. Wij geloven dat de mens bedoeld is om nuttig en productief te zijn en trots. En nog geloof in van alles en nog wat. Overvloed. Energie is leven. Intelligentie is het geboorterecht van de mensheid. Ideeën doen ertoe. Want de basisgedachte dat alle problemen een oplossing hebben en dat we daarvoor naar hyperslimme en geniale mensen moeten kijken, die gedachte, hoe kinderlijk ook, begint om zich heen te grijpen in de echte wereld. Amerika voorop. Maar problemen worden zelden tot nooit één op één vertaald in oplossingen. Meestal via de route van dilemma, onderhandeling en moeilijke keuzes verder gebracht. Je verliest iets en je wint iets. Leven is vaak een beetje pijnlijden. De graankorrel moet eerst sterven voor hij vrucht kan dragen. Daar is groei. Maar geen Silicon Valley groei.
Ja, welke groei streef je na? Is de vraag eigenlijk van Roelof op het eind. Hè?
Ja.
Ik heb nog een vraag voor jou voordat we naar de muziek gaan. Een soort van afsluitende vraag. Heb je nog een wens voor de toekomst? Hoe kijk je daarnaar?
Nou, wens voor de toekomst is dat ik wat meer op lijn mag komen met mijn vrouw. Hm. Ook mijn dienende karakter. Want het dienende karakter is prachtig. Als je dan volledig ingezet wordt voor de gemeente. Maar dat is ook mooi als je dat samen met je vrouw kan doen. En dus dat is wel mijn wens. En dat ik mijn plek binnen de Stadskerk mag gaan vinden. Mm. Ik vind het heerlijk om te zingen. Om met techniek bezig te zijn. Met heel veel dingen. Alleen ik ben...
Ik hoor wel een paar bedieningen hoor.
Ja, zeker. Zeker. Alleen de valkuil is wel dat je alles wil doen. Hè? Als je een vorm van ADHD hebt, dan wil je ook echt alles doen.
Je moet keuzes gaan maken.
Ja, precies. Ja. En ik hoop dat God mij mag gaan gebruiken op de plek waar ik het best tot zijn recht mag komen. En dat ik anderen mag gaan laten bloeien.
Ik zou ervoor gaan bidden.
Ja, zeker. Nou, bid vooral danken, hè? Want hij doet het sowieso wel.
We gaan naar de muziek.
Liedje erin, liedje eruit.
Beginnen we natuurlijk met de keuze van de gast. En dat ben jij, als je het nog niet door had.
Ja.
Wat heb je meegenomen voor ons?
Wat heb ik meegenomen voor jullie? Ja, dat is, hij is er al uit geweest. Ik moet hem er een bijpakken, want het is een prachtig mooi nummer. Ik heb gisteren nog met vrienden van ons in het dorp gezeten. En daar heb ik hem ook mee gedeeld. Het is een prachtig mooi nummer. Ik begreep dat hij al eerder erin gestaan heeft.
Ja.
Het is een beetje een country-achtig nummer. En die wordt gedaan door Dolly Parton.
Ja.
Samen met Zach Williams. There Was Jesus.
Ja, ik heb het nummer inderdaad... Nou, misschien al wel anderhalf jaar geleden hoor. Ondertussen een keer in de lijst der lijsten gezet. Mocht u de lijst der lijsten niet kennen, er komt nu een QR-code in beeld. En die kun je op Spotify vinden. Dus luister daar vooral naar. Ja, het is een schitterend nummer. Ja.
Maar vertel, waarom heb je deze gekozen?
Ja, en als je de tekst luistert, dan snap je waar mijn leven over ging. Het maakt niet uit wat ik deed. Ik ging op mijn bek en ik heb echt de gekste dingen gedaan. En uiteindelijk, there was Jesus. Ja. Elke keer weer.
Hij was er steeds weer.
Weet je, en het is gewoon de warmte van zijn stem. Maar samen met Dolly Parton, het is gewoon een geweldig mooi nummer.
Laten we gaan luisteren.
Kan ze zingen, hè, die Dolly Parton.
Ja, joh, geweldig.
Geweldig.
Ja. Jammer dat we niet het hele lied kunnen laten horen. Maar...
Nou, maar ze
kan thuis... niet vanwege de rechten.
Ze kunnen thuis wel gaan luisteren.
Iedereen kan het inderdaad. En Klaas, wat heb je... Oh nee, stop. Wacht, er moet ook eentje uit.
De harde realiteit.
Ja, de harde realiteit.
Ik had nog een grap over Dolly Parton trouwens, maar die ga ik niet...
Nee, doe maar niet. Nee.
I'm not going there. Nummer 1 is dus I'm going there. Die gaat er wel uit. Ja.
Dat vindt Klaas-Jan heel jammer. Maar een country
nummer. De familie De Valk vindt dat ook heel jammer.
Ja, mij uitgezonden. En jij hebt eentje gekozen. Welke heb jij meegebracht vandaag?
Ja, we hebben het niet op papier staan. Dus ik moest even weer opzoeken. Nou, dat is altijd zo.
We kunnen ook gewoon gaan luisteren.
Oh, goed voorbereid. Zullen we gaan eerst luisteren. Ja. Mooi, hè? Ben ik daar goed in, hè? Iedere 83 afleveringen lang steeds weer een goed nummer.
Ah, het is fantastisch, jongens. Dat doe je zo goed.
Ja, it's a gift from God.
Wacht maar tot mijn lied komt zo.
Hope has a name van hele kleine lettertjes. The River Valley Worship.
Wie kent ze niet?
Ja, nou, ik vind het een fantastisch lied. En ik denk, ik ga ze een keer niet voor country. En dan kom jij met Dolly Parton.
Ja,
het is prachtig.
Ja, en ik heb ook de ondankbare taak om een nummer uit de lijst te schrappen. Ja, dan ga ik voor een nummer wat bekender is. The Goodness of God. En die kennen we allemaal wel. Dus die mag wel uit de lijst.
Die kennen we allemaal wel, dus die mag eruit. Ja, leuk. Nou, ik heb gekozen voor een heel actueel, mooi, diepgaand lied. Van iemand die mag wel bekend zijn hier. En laten we maar gaan luisteren.
Dan zeggen jullie hoorn, Zuid.
Zo, die hele zaal gaat mee. Hoe zie je dat?
Ik ben die zanger aan het hoorn komen zoeken. Voor elke vissa in de buurt ben ik de boeken. In Groningen of Drenthe of verder naar beneden. Het is die zanger aan het hoorn, Olanier.
Nou, dat is toch prachtig.
Ik ben verbijsterd.
Ja, nou, er zijn toch 10 mensen in de zaal die hem kennen.
Is dit wat er buiten de ring van Groningen gebeurt?
Onze eigen Jeroen Oosterhof, jongens, kom op. Die moet ook af en toe een podium hebben, toch? Dus die komt erin, de lijst ter lijsten.
Maar die kerkt ook in de
zeker,
stadskerk.
Daarom zeg ik onze eigen Jeroen Oosterhof.
Zeker.
Gisteravond nog opgetreden in de Boerenbox in de Euroborg. Dus.
Kijk aan.
Het is maar goed dat Jeroen over 2 weken ook weer uit de lijst gehaald kan worden door iemand.
Ja, nee.
Maar Jeroen? Succes met je carrière, Jeroen.
Ja. En nummer 4, Time Sticking. Die mag eruit.
Oké. Goed. We hebben nog wat voor jou. Iets heel bijzonders. Ik hoop dat je dat niet te emotioneel wordt. Want de schitterende mag ik bij je aansokken.
Kijk eens.
Draag ze met trots.
Sowieso. Vooral zomers. Met een korte broek.
Ja. Nou ja, eigenlijk zeggen we tegen iedereen. De eerstvolgende zondag als we je tegenkomen. Dan willen we gewoon zien dat je ze aan hebt.
Oké. Okay. Gaan we best doen.
Dus volgende week.
Lekkere zomer.
Zeker. Wij weten wel wat we weten.
Je kunt ze ook als handschoenen gebruiken.
Ja. Ze ademen niet heel goed, maar doe dat. Kijk maar even wat je ermee doet.
Handpoppen.
Ja.
Beste Marlon, ik ga jou bedanken dat jij te gast wilde zijn in deze mooie aflevering van Mag ik bij je aankloppen? Wij bidden jou en je gezin heel veel goeds toe. Over 2 weken, dan zijn Dennis en ik er weer.
We weten niet vanaf welke plek, dat is nog maar de vraag.
Het zal wel vanuit de Stadskerk zijn.
Precies.
Met een nieuwe gast, Roelof. 3 nieuwe liedjes voor de lijst der lijsten die je op Spotify kan vinden. We sluiten af zoals we altijd afsluiten.
Wacht even voordat je afsluit.